Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag verder gaan met de lezing uit het boek De Heilige Siloan de Atoniet. Het is geschreven door Archimandrit Sophronie. We hebben in de vorige lezingen reeds de kindertijd en de jeugdjaren en de militaire dienst van de heilige gezien en zijn nu bij zijn aankomst op de heilige berg Athos aangekomen. Vooraleer met de lezing verder te gaan, zou het voor het goed begrip van enkele woorden in de tekst nodig zijn dat er wat uitleg gegeven wordt. Het eerste woord, Atoniet, dat komt van het feit dat de heilige geleefd heeft op de berg Athos in Griekenland, in een Russisch-orthodox klooster. Het woord Archimandrit komt van het Grieks en betekent een overste van een klooster of een groep kloosters in het Oosterse christendom of in de Russisch-orthodoxe kerk. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Een starets komt van het Russisch en is een kloostermonnik, ook weer uit het Russische-orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij wordt door het volk zelf starets genoemd en heeft die benoeming niet gekregen van de overheid van de kerk. Hij heeft dikwijls ook de gave van onderscheiding en hij ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Dan is er ook het woord hegumen. Dit is een soort abt of hoofd van een klooster. Het kan ook een vrouwelijke abt zijn en dan noemt ze de hegumena. En dan tenslotte het woord schima, niet te verwarren met ons woord schisma. Dat is een wijding van kloosterlingen en men onderscheidt een klein en groot schima. Hierbij legt de monnik gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. Het groot schima wordt eigenlijk pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed. Deze monniken leven meestal als kluizenaars. We gaan nu dus verder met aankomst op de heilige berg Athos. In de herfst van het jaar 1892 bereikte Simeon de heilige berg waar hij intrad in het Russische klooster van de heilige grootmartelaar Panteleimon. Er begon voor hem een nieuw leven van monastieke ascese. Volgens de orthodoxe gebruiken van de Athos moest de nieuwe novice, broeder Simeon, enkele dagen in volkomen rust doorbrengen, om zich alle zonden uit zijn gehele leven te herinneren, deze op schrift te stellen en ze vervolgens te biechten bij een biechtvader. De helse kwellingen die hij doormaakte hadden in hem een onstuitbaar, vurig berouw opgewekt. In het mysterie van de biecht wilde hij zijn ziel van alles dat hem bezwaarde bevrijden en daarom belijdde hij bereidwillig en met grote vrezen alle daden van zijn leven, zonder zich ook maar in iets te rechtvaardigen. De biechtvader zei tegen broeder Simeon: je hebt je zonde voor God beleden. Weet dat ze je allemaal zijn vergeven. Vanaf nu moet je een nieuw leven beginnen. Ga in vrede en wees verheugd dat de Heer je naar deze haven van verlossing heeft geleid. De eenvoudige en trouwe ziel van broeder Simeon gaf zich over aan vreugde, toen hij van zijn biechtvader had gehoord dat al zijn zonden hem vergeven waren. Naar diens woord, ga in vrede en verheug je. Onervaren en naïef als hij was, wist hij nog niet dat een asceet zich zelfs bij vreugde moet matigen, en daarom verloor hij direct die spanning waarin zijn ziel had verkeerd sinds zijn bezoek aan Kroonstad. In de ontspanning die erop volgde, moest hij een aanval van wellust verduren. In gedachten bleef hij bij verleidelijke beelden stilstaan die de hartstocht hem ingaf. De gedachte zei tegen hem, ga naar de wereld en trouw. Wat de jonge novice heeft moeten doorstaan toen hij alleen was, weten we niet. Toen hij ging biechten, zei zijn biechtvader tegen hem, neem nooit gedachten aan, maar verjaag ze zodra ze opkomen. Vanwege de onverwachte verstoring die de jonge Simeon overkwam, werd zijn ziel zeer bevreesd. Na de ondervinding van de vreselijke kracht van de zonde, voelde hij zich opnieuw in de vlammen van de hel en hij besloot ingespannen te bidden totdat God hem zou vergeven. Na de kwellingen van de hel die hij had doorgemaakt en na de vreugde die hij had ondervonden toen hij in het mysterie van de biecht de vergeving van zijn zonde had gekregen, was de confrontatie met de gedachte en het besef dat hij de moeder Gods opnieuw had bedroefd, een gebeurtenis die zijn ziel schokte. Hij had gemeend dat hij de haven van de verlossing had bereikt en opeens ontdekte hij dat het zelfs hier mogelijk was ten onder te gaan. Deze val, door middel van de gedachte, ontnuchterde broeder Simeon voor de rest van zijn leven. Hoezeer hij ontnuchterd was, blijkt uit het feit dat hij sinds de dag waarop zijn biechtvader tegen hem had gezegd, neem nooit gedachten aan, gedurende de 46 jaar van zijn monniksleven nooit meer één enkele onreine gedachte heeft aangenomen. Wat anderen gedurende vele jaren niet kunnen leren, maakte hij zich na de eerste les eigen. Hierdoor gaf hij blijk van zijn ware beschaving en wijsheid. Naar de zegswijze van de oude Grieken, een wijs man zondigt geen tweemaal. De hevige, bittere smaak van het berouw gaf aanleiding tot nieuwe strijd. De gedachte gaf hem in, ga naar de woestijn, kleed je in lompen en werk daar aan je redding. Goed, had Simeon geantwoord, ik zal naar de hegumen gaan en daarvoor zijn zegen vragen. Ga niet, de hegumen zal je hiervoor geen zegen geven, zei de gedachte. Zojuist heb je geprobeerd mij uit het klooster de wereld in te jagen, antwoordde Simeon, en nu jaag je me naar de woestijn. Als de hegumen mij zijn zegen niet geeft, dan betekent dit dat hetgeen je me ingeeft niet goed is. En vastbesloten in het diepst van zijn hart zei hij, ik zal hier sterven voor mijn zonden. Broeder Simeon werd door middel van de eeuwenoude traditie van het kloosterleven op de Athos het geestelijke ascetische leven binnengeleid dat doordrenkt was met het onophoudelijk indachtig zijn van God. Het afzonderlijke gebed in de cel, de lange diensten in de kerk, vasten en nachtwaken, de veelvuldige biecht en de communie, de lezing, het werk, de gehoorzaamheid. Eenvoudig als hij was, werd hij niet in verzoeking gebracht door de talloze problemen die je bij de hedendaagse intelligente mensen constateert. Daarom maakte hij zich, zoals de andere monniken, het nieuwe leven eerder eigen door een organische versmelting met zijn omgeving dan door mondeling onderricht. Mondelinge aanwijzingen van een hegumen, van biechtvaders en van staretsen zijn in de meeste gevallen kort en hebben gewoonlijk de vorm van positieve aanwijzingen over wat en hoe iets moet worden gedaan. Een van zulke lessen voor de beginnende novice was de opdracht dat het gebed in de cel voornamelijk moet bestaan uit het bidden van het Jezusgebed, met behulp van een tschotski. De veelvuldige aanroepingen van de alheilige naam van Jezus Christus was zoet voor de ziel van broeder Simeon. Hij verheugde zich toen hij ontdekte dat het met dit gebed gemakkelijk was om overal en altijd te bidden, tijdens het werk en onder elke omstandigheid. Dat het zelfs goed was om dit gebed in de kerk vast te houden, tijdens kerkdiensten, en dat dit gebed het officie verving, wanneer er geen mogelijkheid was om naar de kerk te gaan. Hij bad vurig en veelvuldig, want zijn ziel verkeerde in diepe nood en daarom strekte zij zich met kracht uit tot hem die haar kon redden. Zo verliep er enige tijd, ongeveer 3 weken, tot hij op een keer 's avonds aan het bidden was voor de icoon van de Moeder Gods. Het gebed daalde in zijn hart neer en begon zich daar dag en nacht te voltrekken. Maar in die tijd begreep broeder Simeon de grootte en de zeldzaamheid nog niet van deze gave die hij ontvangen had van de Moeder Gods. Broeder Simeon was geduldig, zachtmoedig en gehoorzaam. In het klooster hield men van hem en men waardeerde zijn nauwgezette arbeid en zijn goed karakter. En dat vond hij aangenaam. Toen kreeg hij de volgende gedachte: jij leidt een heilig leven. Je hebt berouw getoond. Je zonden zijn je vergeven. Je bidt onophoudelijk. Je vervult je taak goed. Omdat hij dikwijls en ijverig bad, ervoer hij soms een zekere vrede. Maar dan zeide de gedachte tegen hem: jij bidt en misschien zul je worden gered. Maar als je in het paradijs nog je vader, nog je moeder, nog degene die je lief hebt zult vinden, dan zul zelfs jij daar geen enkele vreugde hebben. De geest van de novice wankelde bij deze gedachten en angst drong binnen in zijn hart. Maar vanwege zijn onervarenheid begreep hij niet wat hem eigenlijk overkwam. Eens raakte zijn cel 's nachts vervuld met een vreemd licht, dat zelfs zijn lichaam zodanig doorstraalde dat hij zijn lichaam van binnen kon zien. De gedachte zei tot hem: neem aan, dit is de genade. De ziel van de novice raakte hiervan echter in verwarring en hij bleef onthutst achter. Het gebed bleef zelfs hierna werkzaam in hem. Maar de nederige geest van berouw had zich zo zeer verwijderd dat hij begon te lachen tijdens het bidden. Hij gaf met zijn vuist een harde slag op zijn voorhoofd. Het lachen verdween, maar de geest van berouw was toch nog niet teruggekeerd en het gebed ging voort zonder vermorzeling. Toen begreep hij dat hem iets slechts was overkomen. Na het visioen van het vreemde licht kreeg hij ook verschijningen van demonen en naïef als hij was, sprak hij met hen als met mensen. Geleidelijk aan namen hun aanvallen in kracht toe. Soms zeiden ze tegen hem: nu ben je heilig, maar dan weer: je zult niet gered worden. Broeder Simeon vroeg eens aan een demon: waarom spreken jullie jezelf steeds tegen? Soms zeggen jullie dat ik heilig ben, dan weer dat ik niet gered zal worden. De demon antwoordde spottend: wij spreken nooit de waarheid. De afwisseling van de demonische ingevingen die hem nu eens hemelhoog verhieven naar de trots en dan weer in de afgrond van de eeuwige verdoemenis wierpen, overstelpte de ziel van de jonge novice en dreven hem tot wanhoop. maar hij bad met verdubbelde inspanning. Hij sliep weinig en met onderbrekingen. Sterk als hij lichamelijk was, hij was een echte reus, ging hij niet op zijn bed liggen, maar bracht elke nacht staand of zittend op een krukje in gebed door. Wanneer hij uitgeput was, sluimerde hij al zittend 15 tot 20 minuten in. Daarna stond hij opnieuw op om te bidden. En zo verschillende keren. Gemiddeld sliep hij 1,5 tot 2 uur per etmaal. We onderbreken u voor wat muziek. Zijn eerste taak werd het werk op de molen. Het was de bloeitijd van het Russische monniksleven op de Athos. Het klooster had zich uitgebreid en was als een stad in de woestijn geworden. Het aantal broeders bereikte bijna de 2000. De bezoekers en de pelgrims kwamen met honderden tegelijk uit Rusland en verbleven dikwijls langdurig in de grote gastenverblijven van het klooster. Daarom was er nogal veel werk op de molen. Ondanks zijn korte slaap, ondanks zijn uiterste onthouding van voedsel, zijn onophoudelijk vurig gebed, zijn brandende en soms wanhopige tranen, vervulde broeder Simeon stipt het zware werk dat men hem had toevertrouwd en waarvoor hij per dag talloze zware zakken meel moest versjouwen. De maanden verstreken, maar de kwellende demonische aanvallen namen steeds meer toe. De psychische krachten van de jonge novice verzwakten. Zijn moed liet hem in de steek. De angst voor de ondergang en de wanhoop groeide. Steeds vaker maakte een verschrikkelijke wanhoop zich meester van heel zijn wezen. Wie iets dergelijks heeft doorgemaakt, weet dat geen enkele menselijke moed, geen enkele menselijke kracht een dergelijke strijd lang kan volhouden. Ook broeder Simeon stortte in. Hij kwam tot uiterste wanhoop en 's middags voor de vespers, gezeten in zijn cel, dacht hij: God is onverbiddelijk. Bij die gedachte voelde hij een absolute verlatenheid. Zijn ziel werd ondergedompeld in de duisternis van een helse angst. Hij verkeerde bijna een uur in die toestand. Op diezelfde dag, tijdens de vespers in het kerkje van de heilige profeet Elias, dat bij de molen ligt, zag hij rechts van de heilige deuren, op de plaats waar de icoon van de Verlosser hing, de levende Christus. De Heer verscheen op onbevattelijke wijze aan de jonge novice en heel zijn wezen en zijn lichaam werden vervuld met het vuur van de genade van de Heilige Geest, met het vuur dat de Heer door zijn komst had doen neerdalen op aarde. Na dit visioen raakte Simeon uitgeput en de Heer verborg zich. Het is onmogelijk om de toestand te beschrijven waarin hij zich op dat ogenblik bevond. We weten uit de geschriften en uit de mond van de zalige Starets zelf dat een groot goddelijk licht hem toen overstraalde, dat hij uit de wereld werd weggenomen en in de geest omhoog naar de hemel werd gevoerd, waar hij onuitsprekelijke woorden hoorde, dat hij op dat ogenblik als het ware een nieuwe geboorte ontving van boven. De zachtmoedige blik van Christus, die van vreugde straalt, die alles vergeeft, die oneindig goed is, trok het gehele wezen van Simeon tot zich aan. Vervolgens, na de verdwijning van het visioen, bracht de zoetheid van Gods liefde zijn geest in verrukking bij de beschouwing van de Godheid die iedere voorstelling te boven gaat. Bij de verschijning van de Heer aan de novice Simeon, een eenvoudige en diepe spontane mens, is bovendien opmerkelijk dat hij direct zowel Christus als ook de Heilige Geest die in hem werkzaam was, heeft herkend. In zijn geschriften herhaalt hij telkens dat hij de Heer heeft herkend door de Heilige Geest, dat hij God heeft gezien in de Heilige Geest. Hij bevestigde eveneens dat, wanneer de Heer aan de ziel verschijnt, zij dan in hem haar schepper en God moet herkennen. Men kan met zekerheid stellen dat zowel de vlammen als de helse kwellingen die aan de verschijning van Christus aan de novice Simeon voorafgingen, evenals het goddelijke licht dat hem toen overstraalde, voor de meerderheid der mensen onbekende en onbegrijpelijke zaken zijn. Wat een geestelijke mens ziet, wat hij voelt, heel zijn ervaring, kan voor een mens die geen geestelijke ervaring heeft, dikwijls waanzin lijken, de vrucht van een psychopathologische toestand. Beroofd van de ervaring van de werkelijkheid van de geestelijke wereld, ontkent hij wat hij niet kent. In aanleg is iedere mens geroepen tot de volheid van het geestelijke leven, maar de voortdurende gerichtheid van de wil op de materiële wereld, op lichamelijke en psychische ervaringen, hebben tot gevolg dat talloze mensen zodanig afstompen dat zij in een toestand geraken waardoor zij niet meer in staat zijn de geestelijke werkelijkheid op te nemen. In ons dagelijks leven kunnen we dit vergelijken met het verschil tussen een radiobezitter die de radiogolven kan opvangen, die de atmosfeer vullen, en degene die geen radio bezit en die hun aanwezigheid niet opmerkt. Het geestelijke leven van een christelijk asceet is vreemd en onbegrijpelijk. Wij zien daarin een weefsel van verrassende tegenstellingen. Aan de ene kant de demonische aanvallen, de verlatenheid door God, de duisternis van de dood en de kwellingen der hel, en aan de andere kant de godsverschijning en het licht van het beginloze zijn. Maar het is onmogelijk om dit in woorden weer te geven. Iedere mens is een oorspronkelijk en uniek verschijnsel. De weg van elke asceet is eveneens uniek en oorspronkelijk. Maar in hun streven om verschijnselen te ordenen volgens bepaalde criteria, doen mensen dit ook hier. In de afgelopen eeuwen van het christendom onderscheidde de ervaring van de vaders drie typen of categorieën bij de ontwikkeling van het christelijk-geestelijke leven. De overgrote meerderheid van de mensen behoort tot de eerste categorie. Ze worden tot het geloof aangetrokken door slechts een lichte aanraking van de genade. Pas aan het einde van hun leven, op grond van doorgemaakt lijden, zullen zij de genade in enigszins ruimere mate leren kennen. Een aantal van hen spant zich overigens meer in en zij ontvangen grote genade voor het einde van hun leven. Dit is het geval met talloze monniken. Tot de tweede categorie behoren degenen die aanvankelijk aangetrokken zijn door een betrekkelijk lichte genade, maar die zich vervolgens vurig inspannen bij het gebed en bij de strijd tegen de hartstochten. Tijdens deze moeizame inspanning leren zij halverwege hun weg een grote genade kennen. De rest van hun leven brengen zij dan door in een nog grotere ascese en zij bereiken een hoge mate van volmaaktheid. Tot de derde, meest zeldzame categorie behoort de mens die omwille van zijn vurigheid, of liever gezegd, dankzij de voorkennis van God, aan het begin van zijn ascetische weg grote genade ontvangt, de genade van de volmaakten. Het laatste type is niet alleen het meest zeldzame, maar ook het moeilijkste. Voor zover men dit kan oordelen aan de levens en de werken van de heilige vaders uit de mondelinge overlevering van de asceten van de afgelopen eeuwen en op grond van de ervaring van onze tijdgenoten, kan niemand de ontvangen gave van de goddelijke liefde volledig bewaren. Na deze gift ervaart de mens gedurende lange tijd het verlies van de genade en de verlatenheid door God. Objectief is dat niet het volledige verlies van de genade, maar subjectief ervaart de ziel zelfs de geringste vermindering van de genade als een verlaten zijn door God. Dit laatste type asceten leidt het meest, want nadat zij de genade hebben leren kennen en na het schouwen van het goddelijke licht, ervaren zij het duister van de verlatenheid door God en de aanvallen van de hartstochten door de tegenstelling met wat zij daarvoor hebben gevoeld, onvergelijkbaar veel scherper en dieper. Ze weten wat ze hebben verloren. Bovendien verandert de ervaren genade de gehele mens en maakt hem onvergelijkbaar veel gevoeliger voor ieder geestelijk verschijnsel. Dit laatste type leidt het meest van allen, want de liefde van Christus wordt in deze wereld onderworpen aan de uitzonderlijk zware vuurgloed die over u gekomen is om u te beproeven. Uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 12. Want de liefde van Christus is in deze wereld onvermijdelijk een gekruisigde liefde. De zalige Staret Silwan behoort tot deze laatste categorie en dat verklaart een aantal van zijn uitspraken zoals U kunt mijn droefheid niet begrijpen of Wie de Heer niet heeft leren kennen, die kan hem niet onder tranen zoeken. Wanneer hij een beschrijving geeft van Adams ontroostbaar verdriet en van zijn klaagzang na zijn verjaging uit het paradijs, beschrijft hij in wezen zijn eigen tranen en het verdriet van zijn eigen ziel na het verlies van de genade.
Thank you.
Het uitzonderlijke, diepe gevoel van berouw van Simeon roept de vraag op: waarom hebben sommige mensen zulk een diep en hevig berouw over hun zonde? Anderen een minder sterk en weer anderen tenslotte een heel zwak berouw of helemaal geen berouw. Hoe kun je het verschil van de intensiteit van het zondebesef bij de mensen verklaren? We zijn niet in staat om deze vraag te beantwoorden, want het is voor ons onmogelijk door te dringen in het mysterie van het geestelijke leven van de mens. Wij kunnen slechts enkele verschijnselen van het innerlijk leven van een religieus levend mens waarnemen, wanneer deze verschijnselen de vorm aannemen van een psychologische ervaring. Enkele karakteristieke kenmerken van deze ervaringen zijn toegankelijk voor onze waarneming, maar zelfs dan is het onmogelijk om iets wezenlijks vast te stellen, want aan de basis van elk psychologisch handelen van een christelijk religieus mens staat het absolute vrije handelen van de Heilige Geest, dat zich op geen enkele wijze laat bepalen. De wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn stem, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is één ieder die uit de geest geboren is. Naar Johannes hoofdstuk 3, vers 8. Er is een tweede factor die zich ook niet laat bepalen. Dat is de vrijheid van de mens. Van deze twee factoren, de uitdrukking van de menselijke vrijheid en de werking van de genade van God, is het christelijke geestelijke leven afhankelijk. Ons geloof, evenals ons berouw, hangen in ondefinieerbare mate af van onze vrijheid en tegelijkertijd zijn zij een gave van Gods genade. In zijn liefde zoekt God de mens om hem niet slechts het leven, maar nog meer te geven. Overvloed van leven, zoals Christus het zegt. Naar Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Maar dit leven wordt de mens alleen gegeven met zijn eigen instemming. Als we deze omstandigheid in aanmerking nemen, kunnen we zeggen dat de mate van Gods gave zelfs afhangt van de vrijheid van de mens. Gods gaven gaan gepaard met een zekere ascetische inspanning. En als God tevoren voorziet dat een mens zich ten opzichte van zijn gave op passende wijze zal gedragen, dan wordt deze gave overvloedig uitgestort. Men kan zeggen dat het door God tevoren gekende antwoord van de mens op de werking van de genade de reden is dat de gave groter of kleiner is. De apostel Paulus heeft gezegd: want wie hij tevoren heeft gekend, die heeft hij ook van tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Naar de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. En ook, toen het hem, die mij van de moederschoot af afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, ben ik niet eerst bij vlees en bloed te rade gegaan. De brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 15 tot 16. God heeft tevoren voorzien dat Simeon, later Siloan, drager van het grote schima, niet te rade zou gaan bij vlees en bloed, maar dat hij zijn leven zou doorbrengen in een ascese die de grootheid van de gave die hij zou ontvangen waardig was. Daarom heeft hij hem geroepen tot dat buitengewone leven dat wij in hem mogen zien. Het is volstrekt niet mijn bedoeling om hier een verklaring te geven voor het mysterie van het samengaan van de absoluut vrije scheppingsdaad van God, de grote bouwmeester van de wereld, met de geschapen vrijheid van de mens. Maar mijn omgang met de starrets, wiens leven een uitzonderlijk ascetische inspanning van liefde was, en in de liefde openbaart zich de vrijheid bij uitstek, heeft mijn aandacht gericht op de goddelijke voorkennis, waardoor God van tevoren het vrije antwoord van de mens op de oproep van zijn liefde kent. Ik veronderstel dat de uitverkiezing om van de liefde te getuigen zo uiterst zeldzaam is, omdat deze getuigenis onvermijdelijk verbonden is met de opoffering van iemands gehele wezen. De gedachte komde mij op dat Gods voorzienigheid in de persoon van Staret Siluan aan de wereld een nieuw voorbeeld, een nieuwe getuigenis van zijn grenzeloze liefde heeft gegeven, opdat de mensen die verlamd zijn door de wanhoop ook door middel van hem, Siluan, weer moed mogen krijgen, zoals de apostel Paulus gezegd heeft. Maar juist daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij als eerste zijn volle langmoedigheid zou bewijzen om daarmee een voorbeeld te geven welk soort mensen door het geloof in hem tot het eeuwige leven zouden komen. Eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 16. Het gebod van Christus was voor Staret Siluan geen ethische norm. Hij verlaagde het christendom niet tot het niveau van een zedenleer, zoals de vertegenwoordigers van de humanistische cultuur, die beroofd zijn van een authentieke religieuze ervaring, dat doen. En die uiteindelijk tot het besef komen dat religie voor hen geen noodzaak is, en die religie slechts zien als een repressief beginsel voor onwetenden. Nee, hij heeft zoals de apostel Petrus het woord van Christus aangenomen als woorden van het eeuwige leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 68. Als geest en leven volgens het woord van de Heer zelf, de woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Johannes hoofdstuk 6, vers 63. Voor Staret Siluan was het woord van Christus de levendmakende geest, het eeuwige leven zelf, God in zijn werkzaamheid. Simeons geloof kreeg na de hierboven beschreven wedergeboorte direct diepgang. Hij geloofde dat God de mensen zou oordelen, dat degenen die gezondigd hadden zonder berouw te krijgen, naar de eeuwige kwellingen zouden gaan. Maar dat degenen die volgens de geboden van Christus het goede hadden gedaan, het hemelse koninkrijk zouden beërven. In overeenstemming met de volmaakt ware opmerking van de heilige Maximus de Belijder, het geloof brengt vrees voort, en niet vrees brengt geloof voort, bracht het vurige geloof van Simeon de grote vreze in zijn ziel voort, veroordeeld te worden vanwege talloze ernstige zonden waarvan hij zich bewust was. En toch blijf ik mij verbazen over de uitzonderlijke diepgang van het zondebesef van Simeon. Dat was zeker een genadegave. Wat is de zonde volgens de christelijke opvatting? De zonde is allereerst een geestelijk metafysisch verschijnsel. De wortels van de zonde liggen in de mystieke diepte van de geestelijke natuur van de mens. De kern van de zonde ligt niet in de overtreding van een ethische norm, maar in een verwijdering van het eeuwige, goddelijke leven, waarvoor de mens geschapen is en waartoe hij natuurlijkerwijze, dit wil zeggen, overeenkomstig zijn natuur, geroepen is. De zonde wordt allereerst begaan in de geheimzinnige diepte van de menselijke geest, maar de gevolgen ervan tasten de gehele mens aan. Een zonde die eenmaal begaan is, wordt weerkaatst op de psychische en lichamelijke gesteldheid van de mens die de zonde heeft begaan. Zij weerspiegelt zich op het uiterlijk van die mens. Zij beïnvloedt het persoonlijke lot van degene die gezondigd heeft. De zonde overschrijdt onvermijdelijk de grenzen van het individuele leven van de zondaar en verzwaart tevens het gewicht van het kwaad dat op het leven van de gehele mensheid drukt en is dientengevolge van invloed op het lot van de gehele wereld. Niet slechts de zonde van onze voorvader Adam had gevolgen met een kosmische rijkwijde, maar elke zonde, openlijk of verborgen, van ieder van ons is van invloed op het lot van de gehele wereld. De vleeselijke mens die een zonde begaat, voelt de gevolgen daarvan in zichzelf niet op dezelfde wijze als de geestelijke mens. De vleeselijke mens bemerkt geen enkele verandering in zichzelf na het begaan van een zonde, omdat hij voortdurend in een toestand van geestelijke dood verkeert, omdat hij het eeuwige leven van de geest niet heeft leren kennen. De geestelijke mens daarentegen bemerkt iedere keer wanneer zijn wil tot de zonde neigt, een verandering van zijn innerlijke gesteldheid vanwege een vermindering van de genade. In Staret Siluan treft mij zijn uitzonderlijke fijngevoeligheid en opmerkelijke geestelijke intuïtie. Ook al, voordat de Heer aan hem verscheen, ervoer hij de zonde buitengewoon diep en scherp en in heel zijn verdere leven daarna nog sterker. Zijn hart leed ondraaglijke pijn vanwege de zonde en daarom was zijn berouw, vermengd met tranen, onstuitbaar en hevig, totdat zijn ziel voelde dat God hem had vergeven. Velen zullen dit vreemd vinden en sommigen misschien zelfs overdreven, maar het voorbeeld van de starets is niet voor iedereen. Wanneer hij berouw had, dan zocht hij niet slechts de vergiffenis die God gemakkelijk verleent, misschien zelfs al na een zucht van spijt. Nee, hij zocht de volkomen vergeving, totdat zijn ziel op merkbare wijze de genade in zich voelde. Hij vroeg God de kracht om, indien mogelijk, nooit weer in zijn zonde te vervallen. Hij bad tot God om bevrijding van de wet der zonde. Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 23. Die in ons werkzaam is. Het gevolg van de zonde, het verlies van de genade, ervoer hij zo hevig en pijnlijk dat hij de herhaling van iets dergelijks vreesde. Het verlies in zijn ziel van de liefde van God en van de vrede van Christus was voor hem het allerergste. Het besef dat hij God bedroefde, een God die zo zachtmoedig en nederig is, was voor hem onverdraaglijk. Hij ondervond het diepste leed, het leed van het geweten dat zondigt tegen de heilige liefde van Christus. Wie op het menselijk vlak zelf lief heeft, maar tegen de liefde een zonde heeft begaan, bijvoorbeeld tegen zijn ouders, die weet welke onverdraaglijke kwelling dat voor het geweten is. Maar alles wat zich afspeelt in de wereld van de psychologische relaties is slechts een schaduw van onze geestelijke relatie met God. Aldus kende God Simeon Siluan al voor de eeuwen en heeft hij hem op een voor ons mysterieuze wijze een zodanige diepgaande en krachtige kennis verleend van het wezen der zonde, dat hij werkelijk de kwellingen van de hel heeft ervaren. Hij bad uit de afgrond van deze hel, totdat de Heer zich tot hem neigde en aan hem verscheen, hem de opstanding van de ziel liet kennen en de Zoon des Mensen in zijn koninkrijk toonde, nog voordat hij de dood van het lichaam had leren kennen. Naar Matteüs hoofdstuk 16, vers 28. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, Monastieke Assezen. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.